Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
Het is maandag 29 april en Moskou start een tentoonstelling met veroverd westers materiaal. Er is een spannende titelstrijd in het voetbal en aan zee duikt een bijzonder stukje Lego op. Maar in deze Insider hebben we het over Annie de Portere. Zij verdween 30 jaar geleden en dit weekend kwam er misschien eindelijk een doorbraak in het dossier. Mijn naam is Eline van de Geheugde en dit is de Insider. Het was het nieuws van dit weekend. Tijdens verbouwingswerken in de Kerkstraat in Sint-Martens-Latem werden de stoffelijke resten gevonden van een vrouw. Dat zou een antwoord kunnen zijn in de zaak rond Annie de Portere, die 30 jaar geleden op 12 november 1994 verdween. Zij verdween uit haar huis en dat huis bevindt zich naast de tuin waar dit weekend de resten werden gevonden. Om het verhaal van Annie te schetsen, bellen we met Nieuwsblad-criminjournalist Cédric Lagast. Dag Cédric.
Dag Hille.
Cédric, toen dat nieuws dit weekend is binnengekomen, werd toen meteen de link gelegd met de verdwijning van Annie de Portere?
Niet onmiddellijk. En toch zeker niet bij ons op de redactie, denk ik. Want Annie de Portere, dat is niet onmiddellijk een verhaal dat erg bekend is. Er zijn niet echt heel veel, tot zelfs geen artikelen ooit over haar verschenen in de kranten.
Nee, mij zei het niets, bijvoorbeeld.
Nee, voilà. Hoe is het gebeurd? Zaterdagmiddag waren er dus in dat huis in Sint-Martens-Latem een verbouwingswerken bezig. Daar is ook gegraven op een bepaalde plek. En op een bepaald moment heeft daar iemand iets gevonden wat op menselijke resten leek, wat op een lichaam leek. Hij heeft daar op de politie gewaarschuwd. De politie heeft het gerecht ingeschakeld. Maar het parket van West-Vlaanderen heeft daarop toe gezegd van het is nog niet duidelijk of het wel om menselijke resten gaat. We gaan hem eerst onderzoeken. En als dat zo is, zullen we ook nog moeten kijken op wie het zou kunnen gaan. En in dat geval willen we ook nog eerst de nabestaanden inlichten.
Heel veel vraagtekens.
Dat is dus wat er blijkbaar ook gebeurd is in de nacht van zaterdag op zondag. En zondagochtend is er rond 9 uur uiteindelijk dan een bericht gekomen van datzelfde parket als Vlaanderen. Dat zij van uit ons eerste onderzoek blijkt dan ook dat het wel degelijk om menselijke resten zou kunnen gaan. Wij hebben ook aanwijzingen dat het om een vrouw gaat. Meer bepaald, wij denken dat het om een vrouw zou kunnen gaan die in 1994 in diezelfde straat is verdwenen. En we hebben ondertussen ook haar nabestaanden hiervan op de hoogte gebracht.
Oké, en dat brengt ons natuurlijk wel tot bij Annie de Portere. Ja. Cédric, wat voor iemand was Annie? Wat weten we over die vrouw?
Niet zo heel veel. Annie de Portere was een Vlaamse vrouw die daar in die straat woonde samen met haar echtgenoot. En ze had ook geen zoon. Die zoon woonde daar op dat moment niet meer. Die was ondertussen al volwassen. Ik heb met haar zus gesproken dit weekend. En zij schrijft Annie een beetje als een huismus. Het was een beetje een drukke vrouw. Het was iemand die niet zo heel veel buiten kwam. Ze was huisvrouw. Ze zorgde vooral voor haar gezin. Maar daarnaast had ze niet zo heel veel sociale contacten. Haar echtgenoot die was scheidsrechter. En ze ging wel eens mee met haar echtgenoot naar die wedstrijden. Maar de rest leefde ze nogal teruggetrokken. Dat is toch het beeld dat zo een beetje naar boven komt.
Ja, een beetje een huismus. Nu, jij hebt dus gesproken met die jongere zus. Die heet Carina. Ja, hoe reageert zij op het nieuws dat haar zus mogelijk terug is gevonden?
Voor alle duidelijkheid, het is nog niet zeker dat Annie de Portere teruggevonden is. Daar is een lichaam gevonden, maar dat lichaam lag daar allicht al 30 jaar. Je kan je daar wel iets bij voorstellen. Of het echt
daar schiet weinig van over, denk ik. Hè?
Voilà, je kunt daar weinig nog herkenbare elementen in terugvinden. Dus het is enkel DNA-onderzoek dat zal kunnen uitwijzen of het om Annie de Portere gaat. Dus de komende dagen zullen ze het DNA van die beenderen moeten vergelijken met DNA-materiaal van haar familie. En dan pas zal het blijken of het hier om Annie de Portere gaat. Maar ondertussen heeft ook haar zus Carina dus het nieuws te horen gekregen dat mogelijk Annie teruggevonden is. En zij reageert daar heel emotioneel op. Want zij vraagt zich natuurlijk al 30 jaar lang af waar haar zus, haar oudere zus, naartoe was. Wat er gebeurd was met haar zus. Want ze hadden een heel speciale band. Annie die was 16 jaar ouder. Een moeder die op heel jonge leeftijd gestorven. Ik dacht dat Carina 5 jaar oud was toen hun moeder gestorven is. En het is eigenlijk Annie die een beetje de tweede rol van een moeder heeft opgenomen. Die voor haar gezorgd heeft, die voor haar gekookt heeft. Waar zij als puber ook terecht kon met haar vragen. Dus natuurlijk, nu dat haar zus teruggevonden is, enerzijds is het een oplichting, zegt ze, want misschien gaat ze antwoorden krijgen op haar vragen. Maar natuurlijk is het ook heel triest, want dit zou betekenen dat haar zus gestorven is.
Terug naar de dag van de verdwijning van Annie. In 1994 was dat. Cedric, wat weten we eigenlijk over die dag? Wat is er toen allemaal gebeurd?
Ja, het was een zaterdag in november, 12 november. Een verlengd weekend zelfs. Annie woonde dus in Sint-Maartens-Latem samen met haar echtgenoot. Ja, en ze waren die dag alleen thuis. Nu, in 1999 is er ook een opsporingsbericht geweest op televisie. In oproep 2020. En daarin heeft die echtgenoot...
Al 5 jaar later dus dan?
5 jaar later, absoluut. En toen heeft die echtgenoot verteld van, kijk, ja, het ging eigenlijk niet zo goed op dat moment met Annie. Dat heeft haar zus ook bevestigd. Ze was al een aantal keren opgenomen in een psychiatrische kliniek. Ze kampte onder meer met depressies. En eigenlijk had haar echtgenoot die dag opnieuw naar het ziekenhuis gebeld met de vraag of ze kon opgenomen worden. Nu, dat ging niet, want het ziekenhuis was verzet. Hij kreeg eigenlijk de boodschap, de vraag om op maandag nog eens terug te bellen. Annie zou daar ook niet heel erg gelukkig mee geweest zijn met het nieuws dat ze opnieuw zou worden opgenomen. En dan is die echtgenoot eigenlijk vertrokken. Hij had nog een aantal klusjes te doen. Hij werkte als schilder, heeft ook boodschappen gedaan. Is die avond ook nog naar een voetbalwedstrijd geweest waar dat hij scheidsrechter was. En hij is eigenlijk pas s'avonds laat, heel laat, terug thuisgekomen toen het al donker was, zegt hij in die uitzending. En toen hij thuis kwam, bleek Annie verdwenen te zijn. En er was geen spoor meer van haar te vinden. Haar fiets was niet weg. Ze had geen geld meegenomen. Ze had ook haar paspoort niet meegenomen. Ze had ook geen briefje achtergelaten. Het was gewoon alsof ze in rook was opgegaan.
Mm-hmm. Werd de verdwijning van Annie toen dan, destijds, meteen als onrustwekkend beschouwd? Of?
Toch zeker door haar familie, hè? Toch zeker door haar zus. Want haar zus zegt, ja, ze was een huismus. Het feit dat haar zus zomaar zou vertrekken en ergens anders naartoe gaan, een nieuw leven zou opbouwen, dat heeft ze eigenlijk nooit geloofd. Zij heeft denk ik altijd aan gedacht, ja, dat er iets onrustwekkend gebeurd zou moeten gebeurd zijn.
Ja, want Cedric, ik las ook in het artikel dat vandaag in onze krant staat, dat er ergens op een moment ook sprake was van een nieuw leven in Spanje.
Wel, die uitzending op televisie, dat was een opsporingsprogramma. Daar konden mensen bellen met tips. Er zijn toen 2 tips binnengekomen. 1 tip was dat ze gezien was in een café in Deinze, dacht ik. En het tweede verhaal was dat ze gezien zou zijn in het Spaanse Calpe. Dat ze daar een nieuw leven zou hebben opgebouwd. Nu, voor zover ik kon achterhalen, is die tip toen ook onderzocht. Maar heeft dat... had niks opgebracht, is er nooit een bewijs gevonden dat zij in Calpe een nieuw leven zou zijn begonnen.
En voor de familie was dat ook een heel onwaarschijnlijke piste.
Ja, haar zus zou ook gezegd, ik zou nooit geloven dat die op haar eentje naar Spanje zou trekken en daar een nieuw leven zou beginnen. Dat was totaal niet, dat lag totaal niet in het karakter van Annie.
Nu, wellicht zijn dus haar stoffelijke resten gevonden, daar gaan we toch een beetje van uit. Is er dan nu sprake van een nieuw onderzoek, een moordonderzoek, of worden er andere pistes onderzocht?
Wel, er is zeker een onderzoek open. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Dus er zal nu onderzocht worden wat er daar precies gebeurd is. Of het om een moordonderzoek gaat of niet, dat is misschien het eerste waar je aan denkt. Maar zo voor de hand liggend is dat toch ook niet. Dat is misschien één van de pistes, maar het is op dit moment zeker, staat het zeker niet vast dat het om een moord gaat. Ook al omdat het lichaam dat daar gevonden is... Je kan er heel weinig uit afleiden. Je kan er heel weinig conclusies uit trekken, eigenlijk.
Ja, en Cedric, we hebben het al een aantal keer gehad over de zus van Annie, Carina. Maar hoe zit het nu met haar echtgenoot? Is die nog in leven? Weten we daar iets over?
Die man leeft nog, haar zoon ook. Dus in 1994 is Annie verdwenen. Hij heeft daarop in de jaren nadien ook een aantal juridische... stappen ondernomen, waardoor dat hij eigenlijk kon scheiden van haar. En hij is een nieuw leven begonnen.
Cedric, zoals dat vaker gaat bij dergelijke dossiers, wordt meteen gekeken naar de dichte omgeving, naar de echtgenoot of naar de buurman, of ik zeg maar wat. Zijn er hier eigenlijk verdachten in het vizier?
Maar eerst en vooral zijn we toch helemaal niet zeker dat het hier om moord of doodslag gaat. Hè. Ik zeg het, dat lichaam... De stad waarin dat het gevonden is, is niet in zo'n toestand dat het daar veel af kunt leiden. En anderzijds, als je dan denkt van, wie zou het kunnen gedaan hebben? Dat leidt toch tot veel speculatie, denk ik. Maar voordat het op dit moment nog een beetje te vroeg is.
En het is ook al zo lang geleden. Is het zelfs nog mogelijk om dan überhaupt iemand in verdenking te stellen?
Er is op dit moment niemand in verdenking gesteld. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen wel een paar keer gezegd dit weekend. Nu, het is bijna 30 jaar geleden gebeurd. 30 jaar geleden, dat is ook een beetje de verjaringstermijn voor moord en doodslag. Of dat was toch zo in 1994. Men zal eerst ook moeten nagaan, als er een misdaad is gepleegd, kan die misdaad nog vervolgd worden? Ook dat is op dit moment niet zeker.
Ja, Cedric, wat ik ook heel bijzonder vind, destijds is wel gezocht naar Annie en nu pas worden die stoffelijke overschotten gevonden op een boogschut van haar eigen huis, bij toeval. Ja, hoe is dat mogelijk?
Maar het is toeval, hè. De buurman die wou zijn huis verbouwen en heeft gegraven op een stuk waar nog niet eerder gegraven was en heeft daar het lichaam gevonden. Puur toeval. Nu, dat gebeurt nog. Dat er op zo'n manier verdwijningsdossiers worden opgelost. Ik denk persoonlijk aan Tamara Morris. Dat is een vrouw die ooit in Aarschot verdwenen is. Die in rook is opgegaan. En die is vele jaren later ook bij toeval teruggevonden in de Ardennen, in het hartje van Ardennen. Op het moment dat een lerares, dacht ik, door het bos wandelt met haar hond. En haar hond rukt zich los, loopt het bos in. En als haar hond gaat zoeken, vindt ze daar tussen de bomen ook het lichaam van wat dan later het lichaam van Tamara Morris blijkt te zijn. Nu, Jurgen Konings is ook zo gevallen. Het hele land zocht naar Jurgen Konings. Dat bos in Limburg,
met man en macht.
Het Nationaal Park in Limburg, is door, met man en macht doorzocht. En uiteindelijk was het een burgemeester die op zijn mountainbike daar passeert en het lichaam van Jurgen Konings vindt. Dus het kan.
Mm-hmm. Nu, toeval of niet, ja, zo'n vondst is hoe dan ook heel belangrijk, hè, en essentieel om de nabestaanden misschien nog antwoord te geven.
Ja, absoluut. Dat blijkt ook een beetje uit het gesprek die ik heb gehad met Carina, met de zus van Annie. Die wacht al 30 jaar op antwoorden. En je voelt toch ook dat voor haar eigenlijk belangrijk is dat ze nu weet dat haar zus dood is en dat ze misschien nu ook zal te weten komen wat er precies met haar zus gebeurd is. Zelfs dat 30 jaar is het iets dat ze niet naast zich heeft neergelegd. Het is iets waar ze nog altijd hoopt antwoorden op te kunnen krijgen.
Oké. En wanneer weten we mogelijk meer?
Wel, het eerste wat we zullen weten is of het objectief om het lichaam van Annie gaat. En dat zou deze week ergens kunnen bekendgemaakt worden.
Oké. En jij gaat dat verder voor ons opvolgen?
Ja.
Oké, Cedric. Heel erg bedankt voor jouw expertise.
Graag gedaan, Helen.
Stel je voor, het is 1958 en de wereldtentoonstelling van Brussel opent zijn deuren. Voor de getuigen in de Atomium-podcast is dat niet zomaar een hoofdstuk in geschiedenisboeken, maar een hoofdstuk van hun persoonlijk verhaal. Luister naar de Atomium-podcast en ontmoet de hostessen, koks en jonge dromers die er in 58 bij waren. Hun verhalen zijn de meest intieme souvenirs die we overhouden aan de expo. Beluister de Atomium-podcast via je favoriete podcastplatform.
Voor het andere nieuws is producer Nathalie hierbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Helene.
We moeten het hebben over Oekraïne.
Ja, de bevelhebber van het Oekraïnse leger heeft gisteren toegegeven dat de situatie aan het front verslechterd is. Moskou heeft op dit moment een aanzienlijk voordeel aan troepen en middelen.
Mm-hmm. Ze breken steeds meer door die frontlinie, hè? En ze lijken ook meer terrein te veroveren zo.
Ja, dat klopt. En daar zijn ze ook behoorlijk trots op, want Rusland is ondertussen al zo overtuigd van hun voordeel dat ze vanaf woensdag op het Rode Plein in Moskou een tentoonstelling opzetten met veroverd westers militair materiaal.
Oké, dat is bijzonder.
Op zich, ja, ze hebben daar elk jaar begin mei een parade ter ere van de overwinning op Nazi-Duitsland in Wereldoorlog 2.
En nu voegen ze daar nog wat extra aan toe.
Exact. Voertuigen die door het Westen aan Oekraïne waren geleverd en die door de Russen zijn veroverd. Dat mag allemaal mee in de parade.
Over naar het voetbal. De strijd om de titel die is nog spannender geworden, heb ik begrepen.
Klopt. Momenteel staan drie ploegen quasi gelijk. Anderlecht en Club Brugge hebben 42 punten. Union heeft er 41. En er zijn nog 4 speeldagen te gaan. Die drie ploegen moeten nog tegen elkaar spelen. Dus ja, alles kan nog. Hè. Maar iedereen heeft wel vooral schrik van Club Brugge.
Ja, hoezo?
Omdat het zag er lange tijd naar uit dat ze uitgeschakeld waren.
Ja, dat dacht ik ook.
Voilà. Maar nu, in de 6 matchen die al gespeeld zijn in de play-offs, hebben ze 16 op 18 gehaald. Dat is nog nooit gebeurd, Irine.
Oké, ze zijn on a roll.
Absoluut. En de vraag is, wie kan hen nog afstoppen?
En dan gaan we ook naar de zee, onze eigenste kust, want daar is een bijzonder speelgoedje gevonden.
Ja, een mooi verhaal uit Westende. Rosa Koenen is een vrouw die een paar keer per week het strand mee probeert proper te houden. Dat is heel sympathiek van haar. En daarbij vond ze dit weekend een klein stukje Lego, een heel klein reddingsvestje. Ik zou zeggen, niets speciaals, maar jawel, Eline, want het gaat om Lego waar veel strandjutters al jaren naar op zoek zijn.
Oké, een unieke vondst, of wat?
Ja, het is een vondst die terugleidt naar 27 jaar geleden, toen een containerschip door een monstergolf 62 containers overboord zag slaan. En in een van die containers zaten zo'n 5 miljoen Lego-blokjes met, en nu wordt het helemaal speciaal, het thema zee.
Ja, oké, juist. Ik heb ook iets gelezen over een octopus die ook vaak gevonden wordt, of heel bijzonder is.
Ja, en op toevallig dit weekend werd er eentje aan de Engelse kust gevonden. Een kleine zwarte octopus komt uit dezelfde container en die zijn nog zeldzamer dan die gele reddingsvestjes.
Mm-hmm. Kijk, een extra reden om het strand te gaan opkuisen.
Het goesting om mee te gaan zoeken.
Zeker, zeker.
En wel, er is een clubje en er is een Instagram-account. Volg die dan al maar. Lego Lost at Sea.
Oké, ik ga ervoor. Nathalie, dankjewel voor het andere nieuws. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.